Stof voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Evangelie, naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 5. En ik lees u voor het laatste gedeelte van vers 4. Marcus 5, vers 4, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord des Heren aldus, en niemand was machtig om hem te temmen. Tot zover. Stellen wij ons deze morgen voor de vraag: wie zal het huis van de sterke betreden? Ik heb expres dat gedeelte uit vers 4 voorgelezen, omdat zo de Heer wil en we leven, komen we nog eens op deze gebeurtenis terug. Dit wonder door de Heer Jezus verricht. Ja, bij het zingen zou je al kunnen denken, zo ver is het nog niet. De zangrij trad de speelrij voor. Die blijde toon, die innerlijke verheuging die zich ook uitwendig laat zien, vanwege Gods overwinnend ingrijpen. Zover is het nog niet met de man waar het in dit schriftgedeelte over gaat. Een arme man. Matthäus, die dezelfde geschiedenis beschrijft, vermeldt twee bezetenen. Marcus en Lucas spreken van één bezetene. Misschien dat Marcus en Lucas zich bepaald hebben tot de kwaaiste, dat de ergste geweest is en dat die ander wat meer op de achtergrond gebleven is. Maar volgens Matthäus is hij ook beter gemaakt, gered, verlost door de Heer Jezus. Als je nou eens even probeert het verband je in te denken, dan zou je allereerst kunnen zeggen: waar is de Heer Jezus toch in terecht gekomen? Dat hij zijn hoge heerlijkheid wilde verlaten en dat hij bij zo'n beestenspul wilde komen, waar de Satan zijn invloed en zijn macht zo vreselijk doet gelden. Wat heeft hem, die toch de reine en de heilige is, wat heeft hem toch bewogen dat hij zo laag wilde afdalen in deze wereld om mensen te zoeken en zalig te maken? Mensen die verloren zijn. Dat kun je eigen nooit indenken. Als iemand een vriend te hulp schiet, als iemand een kind redt uit het water, een kind dat het verdrinkingsdood nabij is, als iemand bitter bedroefd is vanwege het verlies van man of vrouw of kind. Maar dat hij bij vijanden wil komen. Vijanden. En dat God vijanden wil verzoenen door de dood van de Zoon. En dat God al van eeuwigheid heeft gewild dat zijn Zoon in ons vlees en bloed zou komen. Om in onze nood, die wij eigenlijk niet eens kunnen beseffen, maar om in die nood in te willen komen, in te gaan, op zulke wijze dat hij alle nood en dood bij elkaar neemt en zelf draagt. Wie is deze die op zijn eigen tijd voor de vijanden gestorven is? Mogelijk zou er iemand bestaan die voor een goed mens zijn leven over heeft. Maar wie is hij die voor slechte mensen, voor zondaren, zijn leven heeft gesteld? Moet je altijd denken als je de heilige evangelie leest. Die lijn van de verwondering loopt er altijd door. Dat Jezus Christus gekomen is. In deze wereld. Om zondaren zalig te maken. En Paulus zegt erbij waarvan ik de voornaamste ben. De grootste zondaar. Je kunt begrijpen, geliefde in de Heer Jezus, dat als de Heer Jezus eenmaal gekomen is in de wereld, dat niet ongemerkt voorbij gegaan is. En dat ook de Satan, al die gevallen engelen, tevoorschijn zijn gekomen. Ze waren er toch wel. Maar dat ze nu al hun aandacht richten op de persoon en op het werk van de Heer Jezus. Ik denk dat de Heer Jezus geen ogenblik geweest is buiten de loerende, spionerende blikken van de Satan. Ik denk dat ze een speciale groep hebben afgezonderd, de duivelen, om voortdurend om hem heen te zijn. Want ze hebben al een verschrikkelijke klap moeten verwerken in de woestijn. Daar hebben ze alles op alles gezet. Bij het begin van de ambtelijke loopbaan van de Heer Jezus Christus. Om hem te doen vallen. En de duivel heeft het gedaan als een engel van het licht. En hij heeft het woord van God gebruikt. Om Jezus tot een eigenmachtig optreden te dwingen. En Jezus heeft het niet gedaan. Hij bleef maar bij het woord van God, de taak geschreven. En bij de ware betekenis van het woord van God. 40 dagen werd hij verzocht en nachten in de woestijn. En hem hongerde en dorst. En hij is staande gebleven. Hij gaf niet toe aan die schoon sprekende boze geest. Je kunt je indenken dat de hele helmacht in beweging is. Waar Jezus Christus komt, eigenlijk is dat nog zo. Daar lijkt het wel alsof de zonde, de ongerechtigheid, de tegenstand en het ongeloof alles op alles zetten om in een laatste wanhopige poging ons te verderven. Misschien ben je wel eens vreselijk bang geweest en geschrokken in je leven. Dat het juist daar waar je voor jezelf iets mocht zien door het geloof van de onuitsprekelijke betekenis van de Heer Jezus Christus. En dat het geloof zich uitstrekte naar hem. Dat hij ook uw zaligmaker is. Dat je misschien wel korterop door zo'n stroom. Ja, de Bijbel zegt een stroom of de psalm. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En dat je geen raad weet. Hoe kan dat nou? Dingen die nooit in je gedachten geweest zijn, die komen dan naar boven. Zonden, misdaden, waar je het bestaan misschien niet van wist. die komen dan boven. In je ziel. En het kan zo'n verwarring teweeg brengen, alsof je aan de duivel ten prooi valt, en aan de zonde, en aan de opstand tegen God, en aan alles wat niet goed is. Maar ik moet u zeggen, hoe erg het ook is, verlies de moed niet. Verlies de moed niet. Want juist waar God, waar de Heer Jezus komt, waar zijn woord komt, waar hij tot ons komt, daar probeert hij ons krankzinnig te maken. Daar probeert hij ons in opstand te brengen. Daar probeert hij een stroom van gevoelens wakker te maken. Zodat het wel lijkt of er geheel en al van kwaad bezeten zijn. De Heer Jezus voer over naar de oostelijke kant van het meer van Genezareth. Tegenover Galilea in het land van Decapolis. Een heidensland. En een heidensland. Vermoedelijk denkt de Satan, dat gaat niet goed. Er dreigt gevaar. En hij werpt een verschrikkelijke storm op de zee, op het meer. Kan de Satan dat? Dat kan hij, ja. Oh, hij kan zoveel. Hij maakte Jobs kinderen in één keer dood, toen ze op een verjaardagsfeest waren, onder de toelating van God. God kan ook zeggen, stop, gebeurt niet. Maar onder de toelating van God, als God hem een klein beetje ruimte geeft, dan kan hij alles omkeren. De hele wereld, oorlogen, noem maar op. Je weet zelfs uit het boek Job, hij kan je ook verschrikkelijke ziektes geven. Dat je van je hoofd tot je voeten ziek bent. Oh, het is een geest met zulke macht. Dat als God niet boven hem stond, dan moest je niet denken dat je nog één goed ogenblik zou meemaken. Dat je nog één goede dag zou krijgen. Dat er nog één goed huwelijk zou bestaan. Nee, dat zou onmogelijk zijn. Het leven, trouwens, dan was de aarde al lang vergaan, denk ik. De mens in ieder geval. Hadden de mensen elkaar allemaal doodgemaakt. Als die zijn zin krijgt, die boze geest. Nou heeft die Satan toen hij denkt, hé, ze gaan naar de overkant. Naar Decapolis. Gadara. Of Gergese. Dat gaat niet goed. Wat zou er daar moeten gebeuren? En onder de toelating van God werpt hij een verschrikkelijke storm op zee. Zodat de golven hoog en hoog opslaan. Verschrikkelijk. Dat kun je lezen ook bij Marcus en bij de andere 14, hetzelfde hoofdstuk, maar hier staat het er iets voor. In het voorgaande hoofdstuk, het slot. Een grote storm. En de golven sloegen over het schip heen. En de discipelen hebben het verschrikkelijk benauwd gekregen. Want de Heer Jezus, die lag op een kussen en die sliep. En dan gaan ze naar hem toe. Ze trekken hem bij zijn armen en zeggen, meester, bekommert het u niet dat wij vergaan? Ja. Ik denk nog aan de kinderen. We zaten niet met hele witte gezichten. Zaten we op een groot water en het stormde zo. En het schip waar we op zaten, dat kantelde naar alle kanten. Nou ja, het was niet zo, maar toch wel een flink schip. Maar we hadden toch niet de breedte potten en de pannen. Alles vloog door het schip heen en de kinderen waren wat kleiner nog. En golven, nee. En daar opeens begonnen ze te zingen, zomaar spontaan, scheepje onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top. Dat was zeker om zich een klein beetje moed toe te zingen. Maar, ik zeg het alleen maar als een voordeel, je kunt je indenken wat dat is als de golven over het schip heen slaan. Het schip maakt water. Zo gaat de duivel tekeer. Zo blaast hij die hele zee tot een kokende pot. Waarom? Nou, omdat hij de Heer Jezus tegen wil houden. Het liefst zou hij de Heer Jezus en de discipelen allemaal verdrinken in het meer. Dan zou hij natuurlijk zijn grote doel bereikt hebben. Maar als hij maar verstorend, hinderend, tegenwerkend op kan treden. En dan staat Jezus op. En bestraft hij de wind. Dat woordje bestraffen, dat heeft hier echte betekenis. Hij toornt tegen die wind. Hij is boos. De Heer Jezus herkent in die briesende zee, herkent hij het blazen van de Satan. Daarom straft hij de wind. En hij praat tegen de wind alsof het een persoon is. Zwijg, wees stil. En de wind ging mis. En dan kijkt hij naar de discipelen. En misschien naar ons. En hij zeide tot hen: wat ben jullie toch bang? Heb je geen geloof? En ze durfden niks te zeggen. Ze durfden niets te zeggen. Ze vreesden met grote vrees en ze zeiden: wie is toch deze dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Kijk, dat ging eraan vooraf. Dat ging eraan vooraf. En ik haal het aan opdat we zouden voelen de spanning die er is. De spanning die er is. De hel is op de been. Om het werk van de Heer Jezus Christus, die gekomen is om de werken van de duivel te verbreken, om dat werk tegen te houden. En zo komen ze daar aan land. In dat heidense land. Het land van de Gadarenen. Zo genoemd daar een stad die wat verder landinwaarts lag. Wat doet de Heer Jezus daar? Er zijn er die denken dat het toch Joden geweest zijn, maar algemeen wordt toch wel verondersteld dat daar geen Joden, maar heidenen wonen. En als het Joden geweest zijn, dan hebben ze zich als heidenen gedragen. Dat is in ieder geval zo. Maar goed, dat doet eigenlijk ook niet zo veel ter zake als wij er maar uit zouden mogen leren dat de Heer Jezus overal komt. Dat het hem niet zo gauw te min is. Dat hij komt waar het welbehagen van God heen leidt. Daar komt hij. Dan komt hij in de kroeg, of in de beestenstal, of waar dan ook. Maar waar het welbehagen van God heen gaat, daar komt Heer Jezus. Dat is toch een wonder als hij dat zo leest. Ze kwamen op de andere kant van de zee. Maar daar was niet zoveel beter dan in de zee. Er waren dan wel geen grote golven die het schip overslaan, maar daar zit het weer vol met heidenen, met onreinheid, want daar stonden de Gadarenen voor bekend om hun lage zedelijk peil. Nou, wij staan er misschien niet voor bekend, maar bij God wel, hoor. Bij God wel. Want God gaat niet op de buitenkant af. God kijkt dwars door ons heen. Die weet ook wel hoe onzedelijk peil is. Het land der Gadarenen. Nou, Wat een naar, wat een akelig, wat een verworpen land. Nog erger als Galilea, zou je denken. He, dat daar kwamen toch zo af en toe nog wel eens schriftgeleerden en fariseeën. Al vonden ze het nou niet zo'n best land, maar ze trokken er toch nog wel eens door. Maar bij de Gadarenen, nee, dat is het minste van minste. En zij kwamen. Nou ja, dat zij er kwamen, dat is nou niet zo'n wonder. Want als zij op hun plek zijn geweest en ze hebben nog net zo gezocht naar hun geloof zonder het te kunnen vinden, dan zullen zij wel hebben beleden: Heere, Heere, wij zijn ook zondige mensen. We zijn zeker zo erg als die Gadarenen die hier wonen. Dat zij kwamen op de andere kant van de zee, waar het niet veel beter was, dat is nog het wonder niet. Het wonder is dit. En als hij uit het schip gegaan is, want het gaat om hem. Het gaat om de Heer Jezus, de redder, de ruimtemaker, de zaligmaker, de knecht des vaders. Het gaat altijd om hem. Niemand kan ons helpen. Niemand. Je kunt elkaar wel een beetje helpen, natuurlijk. Maar als het gaat om de laatste en de diepste vragen van het leven. De vraag naar leven en dood. De vragen van vloek en zegen. Dan kan niemand ons meer helpen. Daar staan we alleen. En dan staan we waar we staan. We kunnen niet verder. De weg loopt dood voor ons. We kunnen niet. God, die oneindig grote God, wat moet je? En hier, dat is nou echt om in tranen uit te breken. En als hij, dierbare, beminnelijke zaligmaker, dat u in dat vergelegen land komt, waar de zwijnenhoeders leven, bij de hoereerders en de doodslagers en de dieven, dat u in dat land komt waar de mensen geen knip voor de neus waard zijn. Wat zeg ik? Dat u tot ons komt, Heer Jezus Christus, in het heilige evangelie. Dat u bij ons komt. Al stond de zee dan hoog en hoog. En al was er geen veilig, heerlijk strand voor het oog. Maar meer een kalkachtig rotsgebergte. Wat al lang in gebruik was om de dode mensen in te stoppen, in de graaf. O, dat u gekomen bent uit het schip. En mag ik zeggen in ons geval, dat u gekomen bent uit hoge hemel. Niet alleen in Bethlehem. Niet alleen in Jeruzalem en in Capernaum en noem maar op. Maar dat u ook gekomen bent in Nederland. En in zoveel honderden plaatsen. Vandaag nog. Vandaag nog. Niet alleen hier. Alle plaatsen van zijn heerschappij. Hij komt. Want hij is de komende. Dat is toch verwonderlijk. Wie durft er nu te zeggen, het is voor mij te laat? Wie durft er nu te zeggen, voor mij kan het niet meer? Wie kan er zeggen, ik ben een verworpene? Wie kan er zeggen, het is voor mij, met mij veel te erg? Het is met mij te erg. Ik ben zo'n doortrapt zondaar. Wie kan dat zeggen? Als je hier leeft, dat hij gekomen is in het land van de Gadarenen. Dat hij gekomen is bij de doodschaduwen. Bij de lijken en de lijken schemmers. Hè, afschuwelijk. Ja. Dat hij zijn handen uit wil strekken. Waar de Vader zijn handen heen leidt. Wie kan er dan vertwijfelen? Want kijk, je mag niet vertwijfelen. Dan doe je tekort aan zijn naam en zijn persoon. Want hij heet en hij is. Jezus, zaligmaker, ruimtemaker, redder. Hij is gekomen op het land. En er is hij nog maar net. Ja. De duivel loopt niet zo langzaam als wij. En de mens die van de duivel bezeten is, is ook vlotter als wij. Hij is er nog maar net. En terstond. Het staat getekend met zulke woorden dat je zegt, boem. Hij stapt net aan land. En daar heb je de botsing al. Een botsing. Waarvan je je af zou vragen, hoe moet dat aflopen? Daarom moeten hem uit de graven, een mens. Met een onreine geest. Dat woordje onrein, dat moet je zo breed mogelijk zien. Je zou het mogen zien met de geest van de dood in zich. De geest van de uiteenrafeling. De geest die het tegendeel is van Gods geest, ontmoet hem uit de graven, een mens. He? Ja, het is toch anders dan bij Ezechiël. Daar lees je, ik zal u uit uw graven doen opkomen. En dan zult gij bekennen dat ik het ben. Deze man, die komt uit zijn lugubere schuilplaats, uit die graven, bij die stoffelijke resten, vandaan opgejaagd door de forse duisternis. Opgejaagd door de duivel. Een menigte van boze geesten, die jaagt hem vooruit. Waarom? Oh ja, als het mogelijk was om alles aan stukken te scheuren. Om alles te vernielen. Om als een razende tekeer te gaan. En de botten. Nijd, haat, wreedheid uit te leven. Ontmoeten hem uit de graven. Een mens. Is dat een mens? Is dat nou een mens? Dat is geen mens. Dat is minder dan een beest. Oh. Ik denk weer terug aan dat kind. Nee, in ver terug in de familie. Die had geen hersenen of onvoldoende hersenen. En die was ook net een beest. Want de kleren scheurden ze dat meisje van zich af. En ze maakte alles kapot. En toen was het nog heel anders dan nu. En haar vader maakte een kooi met dikke tralies en gaas in de kamer. En daar zat ze in. En daar kroop ze over de vloer. En hij had er een bordje boven gehangen. Aanschouw mijn moeite en mijn verdriet. Een mens wat erg. Wat vreselijk erg. Nou, deze mens, ja. Hij zal zijn verstand wel gehad hebben, maar het verstand is ten ene male beheerst en in beslag genomen. Ja, ik weet niet waar ik dat nu mee moet vergelijken. Er is zoveel over gedacht, over krankzinnigheid. Ik hou het er voorlopig hierop dat juist in de dagen van de Heer Jezus Christus de vorst der duisternis een ontzaglijke activiteit heeft ontwikkeld, hè, om de mensen met zijn boosheid te begeesteren. En om de mensen, ja, te vernielen op alle mogelijke manieren. Om elke keer, wanneer de Heer Jezus kwam om te genezen, dat hij er wel geprobeerd heeft een paar in bezit te krijgen. Geheel en al. Het ging hart tegen hart in die tijd. Want de overwinnende vorst Messias heeft het strijdperk betreden. Er zweeft iets van de profetie in de lucht daar. Zal ook een machtige de jachtvangst worden ontnomen? En de Heere heeft lang geleden al gezegd, ja, de gevangenen van de machtige zullen ontnomen worden en de buit van de tiran zal van hem afgetrokken worden. Maar daar moet wat voor gebeuren. Jongens, dat kunnen wij niet. Een mens. Wat droevig, hè? Wat is een mens geworden? Wat is de mens? Wat is in hem te prijzen dat God hem kent en hem gunsten wil bewijzen? Ja, gelukkig dat wij niet in die zin de zeker zijn. Kijk, ik kan natuurlijk wel gaan zeggen, nou, wij zijn allemaal van de duivel bezeten, dat zijn we natuurlijk ergens wel. Maar, je voelt wel aan, daar zaten, zoals hier, daar zaten we hier niet bij elkaar. Gekleed en bij ons verstand. Dit is gewoon een, ja, je zou zeggen een foto, een tekening. Kijk, zo kan het nou zijn met een mens. Zo heeft hij nou in Adam tegen God gezondigd en voor de dood en de duivel gekozen. Dat als God die duivel een klein beetje ruimte geeft, ik heb geen muren meer om hem tegen te houden. Hij huppelt zo naar binnen mijn hart in. Dat als een open gebroken stap, als God hem een klein beetje ruimte geeft. Nou, dat is bij mij ook zo. Sla ik alles kort en klein. Probeer ik iedereen te vernielen. En mijn eigen ook. Het is de geest van de uiteenrafeling, van de verwoesting. Dus kijk, deze mens met die onreine geest is een exempel. Je zou haast zeggen, maar in ernst, wat moet de rampzaligheid toch erg zijn? Wat moet dat toch verschrikkelijk zijn? Dit is nou nog op de wereld, op de aarde. Het is al zo erg. Er is al een verslinding en een vernieling en een, dat het niet in woorden is om te zeggen. Maar hoe erg moet het zijn als je leest van hen die in de eeuwige pijn gingen en ze kouden hun tongen van pijn. Tanden knessen, handen wringen. O, ach, dat de Heere God ons alle redden wil. Dat niemand in die put verzinken. Want dan zal de duivel zich ook ten edemale uitleven. En wij ook. Maar hij zal niet onze vriend zijn, al zijn we hem toegevallen. Al zijn we het met hem eens geworden, hij zal toch niet onze vriend zijn. Maar hij zal ons pijnigen. Pijnigen, zoveel hij maar kan. Een mens. Met een onreine geest. Nou ja. Het was wel erg, een exempel. Je zou zeggen, het was bovenmatig wat we hier lezen. Maar, toch, al mag je de Heere bedanken dat je nog bij je verstand in de kerk kan zitten en met die kleren aanloopt. En, toch moet je wel bedenken, in principe, ligt diezelfde klem op ons. En diezelfde claim ook. Hij heeft ons gekleed. de Satan. Hij zegt, ik moet die mensen hebben.
Ik moet ze hebben.
Daar werkt hij aan. En wij ook. Verschrikkelijk. Daar werkt hij dag en nacht aan. Om ons te hebben. Om ons ook zo ver te krijgen. Om ons in de put te werken. Daar werkt hij aan. Als de Heere God niet werkte, dan zag het er helemaal hopeloos uit. Maar hij heeft gezegd, Jezus, mijn Vader werkt tot nu toe en ik werk ook.
Dat is ons geluk.
Als je alleen anderen maar over zou houden, verschrikkelijk. Dan ging het met ons allemaal precies hetzelfde. Een mens met een onreine geest. Maar al zitten we dan in de kerk, die onreine geest, die duivelse geest, daar zijn we toch niet vrij van. Die duivel die heeft een claim. Die zegt, kom op. Je hebt nog met mij eens geworden.
Je hebt toch met mij eens geworden.
Nou, wat wil je dan? Dan moet je doen wat ik zeg.
Ja, maar dat doen we toch niet. Nou, dat weet ik nog niet. Dat weet ik nog niet.
Die man heeft zijn woning in de graven bij de doden. Daar zit hij, daar slaapt hij. Of dat hij nog die lijken aangerand heeft, dat weet ik niet. En ze hebben verschillende keren geprobeerd om hem te binden. Aan handen. Nee, aan voeten. Voetboeien worden er hier bedoeld. En een ketting om zijn nek. Net als een hond. Ze wouden hem aan de ketting leggen. Een stevige pin. Zoals een nijdige stier. Die vastgezet wordt. Dat hebben ze met die man ook gedaan. Met een hele troep zijn ze er natuurlijk op afgegaan. En ze hebben hem gegrepen. Onder een vreselijk gebrul en getier. Dat hij zal tekeer gegaan hebben. En toen hebben ze gedacht, nou zijn we van hem af. We gooien wel een bonk brood bij hem neer en een bakje met water zo af en toe. Maar we zijn van hem af. Maar ze waren niet van hem af. Want die geest, die duivelse geest, die verleent aan die man ongelooflijke lichaamskrachten. Zelfs ketenen, ze gaan aan stukken. Ze zetten stuk dynamiet. En als die duivel hem tot razernij brengt, of die boze geesten, want het zijn er meer dan één, als ze hem tot razernij brengen, dan is hij niet. Nee, dan is hij tot alles in staat. Dan trekt hij alles kapot. Nou, ergens kan ik erin komen. Nou, als een mens die krankzinnig is, wat wij dan krankzinnig noemen, dan sta je ook verbaasd. Kan heel lief zijn. Het lijkt wel zo af en toe of dat de Satan gebruik maakt van dat lichamelijke gebrek, van dat hoofd, en dat de Satan naar binnen komt. En dan zijn ze niet te temmen, die mens. Mijn zus scheurde de vensterbank eruit. Ik heb ook een zus. Die al zo lang weg is. Maar is zo sterk. Maar wat denk je dan als er hier een legio duivelen in een mens zijn. Die er vaste voet hebben gekregen. En die gaan werken. Dat mens op je, oh, dan zou die alles kort en klein. Dat doet hij ook. Ze hadden hem gebonden, hè, met ketenen, menigmaal, meer dan eens. Maar het duurde niet lang en hij was weer vrij. Hij was weer vrij. De stukken vlogen in het rond, maar hij was vrij. En met verdubbelde woede en waanzin vluchtte hij weer naar de graven. Het is toch een tekening, hè? Graven, ketenen, onreine geesten. Hij zal wel heel wat mensen en voorbijgangers toegetakeld hebben op een verschrikkelijke manier. Het is alles even donker, even ellendig. En er staat het, En niemand was machtig om hem te stemmen. Niemand. Niemand. Dat is nogal wat. Geen ene dokter. Geen vader, geen moeder, geen broer, geen zus. Geen gadarene. Niemand. Niemand kon hem aan banden leggen. Niemand kon die geest van die man doen rust. Maar als een voortgedreven zee die modder opwerpt, zo is zij weg. Als een dwalende ster. Als een stuurloze. Zo gaat hij en niemand. O, verschrikkelijk. Niemand. Zullen we nog niet eens rondkijken of dat er dan toch niet ergens iemand is die met die man kan praten? Is er niet dan ergens een plekje om die man op te bergen? Nee, ze kunnen het niet. In Jeruzalem niet. En in het land van de Gadarenen niet. En de discipelen kunnen het niet. Niemand kan het. Zo erg is het. Ja. Toen waren ze nog niet zo ver, maar de mensen die zijn in principe altijd al van kwade gedachten geweest. Maar je zou zeggen, als ze toen zo ver waren geweest, hadden ze gezegd, zo man kun je maar beter afmaken. Zo man. Die kun je beter een spuitje geven. Die nooit meer wakker wordt. Daar heb je niks van. En ze hadden gelijk ook. Ergens hebben ze gelijk. Wat heb je aan zo'n mens? Die alleen maar vernieuwd, alleen maar woest en boos is. Smerig en vuil en vies. Lijkt wel een vlees geworden duivel. Want wij kunnen natuurlijk wel zeggen, ja, dat is zielig, dat is toch erg. Ja, maar je moet het mee te maken krijgen. Ze moest die kinderen, hij moest die kinderen eens van de weg slaan. Ja, zo moet je het ook even zien. Het is wel erg, een mens die in zulke staat en toestand zich bevindt, het is vreselijk erg. Te zien hoe goed ons gemaakt, God ons gemaakt heeft. Maar dan moet je eens indenken dat hij bij in de straat zit. In de buurt, bij kinderen er niet meer door kunnen lopen. Kijk, je hoeft dus ook niet zo net te doen, ach, die zielige man. Ik zou hem wel in huis genomen hebben, hoor. En ik zou hem wel een kamertje gegeven. Wel, nee. Want dan had hij er zo door de ramen heen naar buiten gesprongen. Nadat hij heel je inventaris aan stukken geslagen had. Dus is, niemand kon hem temmen. Dat houdt wat in. Dus ja, die zou nou zeggen. Nou ja, ik ben er niet voor, hoor. Maar in zulke gevallen zou ik zeggen, nou spuit die man dood, spuit hem plat, net zolang dat hij dood is. Of anders, zet hem in een cel. En in de hoop dat hij vandaag of morgen dood is, of er een wend aan maakt. En dat zijn leven maakt. Die manier, niemand kon hem temmen. Wat een weedom. Wat een... O, een waanzinnige diepe afgrond waar we in kijken. Niemand. Niemand kan hem helpen. Niemand. Wie zal dat huis van die sterke ingaan? Wie zal het aandurven? Wie zal het gezag, de bevoegdheid, maar ook de macht hebben om het huis binnen te gaan en om die sterke boze geesten te binden en om de buit uit zijn klauwen te halen. Hij zegt, je bent van mij. Nou, er moet wat anders voorkomen, hoor. Dat kan niemand zomaar niet. Van alle mensen geldt, niemand was machtig om hem te temmen. Nou, wij zitten hier vrij rustig. Wij hoeven dus in dat opzicht niet getemd te worden op die manier. Maar denk toch eens even in. Denk eens even in. Denk eens aan dat fijne wortelgestel van ons Adams bestaan. Die haarworteltjes zo onder de grond, hè. Niet die grove dingen half boven de grond. Denk eens aan hoe je bestaan geworteld is door de zonde.
Met deze man ging het alle perken te buiten. Maar denk eens aan je eigen bestaan, je eigenzinnigheid, je optreden tegen licht en beter weten in, je weggaan tegen God en zijn woord in. Je luistert niet. Ja, maar dan ga je toch verloren. We zijn verloren. Maar mens gaat door. Mens gaat door, snijden, hè. Ik, u. Je kunt merken. Je kunt zeggen, zeg joh, luister nou eens. Ja, ja. Nou ja, je hebt me gelijk, maar ja, ik wil dat toch. Hij doet. Kijk eens mensen, als je er goed over nadenkt, dan zeg je, wat zijn we stelletjes, stakkerige slaven. Ja, slaven van onze eigen ik, zin en wil. We hebben een grote mond. He, we doen net alsof we vrije burgers zijn, maar we zijn helemaal niet vrij. Helemaal niet vrij. Ieder heeft zo zijn eigen manier van slavernij. Maar we zijn allemaal slaven. De een die mag niet dit, maar hij doet het toch. De ander mag niet dat, hij doet het toch. Zo ga je maar door. Al weet je het, maar hij doet het toch. Niemand is bij macht om te temmen. Nou ja, dat zijn nou gewone dingen. Maar als het nou gaat over God en de Heere zegt, hoort naar mij. Ik hoor niet. Als de Heere zegt, ken mij in al uw wegen en ik zal uw vader recht maken. Doe het zelf al aan. Als de Heere zegt, mijn zoon, geef mij uw hart. Ben je zegt, laat dan God geven. Als God zegt, en nog verder is een dierbaar woord, dat er een tijd kan komen, omdat we al zijn raad verworpen hebben, dat hij gaat lachen in ons verderf en spotten met onze vrees. Akelig is dat hoor, dat loopt wel even een rilling over je rug. Maar ja, je gaat toch door. Dat is. Zou dan voor ons ook niemand zijn die ons kan temmen? Ik heb het wel eens gedacht hoor. Ja, niet over jullie, over mijn eigen. Over mijn eigen. Dat er niemand was in de hemel en op de aarde die mij kon temmen. Was hij dan zo'n drift, hersens of zoiets? Nou nee, dat bedoel ik niet, maar die dat eigen van mij, wat het dan ook is, dat doet niet ter zake. Mijn hele wezen, mijn bestaan, die dat nou zou leiden. Die dat nou een kant op zou willen sturen. Een bepaalde kant, al was het tegen mijn wil in. Dat heb ik vaak gedacht, dat kan ik niet geloven. Ik kan niet geloven dat dat mogelijk is. Want de mens doe ik, moet toch mijn eigen zin. Niemand was er machtig, sterk genoeg om te temmen. Kijk nou eens naar Paulus. Als je nou met die man gepraat hebt, man, gebruik nou je verstand. Moet je nou als zo'n briesende leeuw die arme mensen naar de gevangenis slepen om ter dood veroordeeld te worden? Heb je daar nog behagen in? Dat die Stefanus daar dood gegooid wordt met stenen. Drinkt het je niet door merg en been als je die man hoort bidden? Die Stefanus vallend op zijn knieën. Vader, vergeef het ze. Ze weten niet wat ze doen. Nou, dan moet je toch wel van ijzer zijn. Maar denk je dat Paulus daarvoor viel? Oh nee. Oh nee. Hij heeft gedacht toen er een goede steen op zijn mond kwam bij Stefanus. Heb je gedacht, zo, die is goed, die horen we voorlopig niet meer. Dat heeft hij gedacht toen bloed eruit stroomde. Het is toch verschrikkelijk. En daarbij dacht hij nog dat God het ook mooi vond. Dat God het er wel mee eens was. Wie kan een mens stemmen? Wie kan Manasse stemmen? De man met het onstuimige bloed. De man die toch ook tegen alles in, profeten heeft de Heere nog gezonden, hij heeft vader gehad, hoe is hem dan vroeg verloren, een Messia. Nou, doe maar een jongen, maar goed. De jongens waren toen toch wel vrij vroeg volwassen. Maar wie houdt hem tegen? Ze zeggen dat hij Jesaja in stukken gezaagd heeft. Dat het bloed gevloeid is door de straten van Jeruzalem voor Gods volk. En er was niemand die hem stemmen kon. De beste predikers niet. Profeten.
Nee hoor. Praten tegen een muur. Wie kan hem temmen? Niemand was machtig om hem te temmen. Nou, wat denk je dat hij nou een onwillige zoon hebt of dochter? Kun je hem temmen? Kun je het voor elkaar krijgen?
Ja, je hebt volgzame mensen, dat stem ik toe. De ene heeft nou eenmaal een hardere kop dan de ander en nou, meer wilskracht. Maar als je er dan één bij hebt, die werkelijk, kun je hem temmen? Oh nee. Oh nee, het kan nog wel zo ver komen. Hè? Dat er maar één oplossing is dat je zegt, er dan maar uit, ga er dan maar uit. Dat kan. Je kan hem niet temmen.
Je zoon niet, je dochter niet. Wat denkt hij wel?
Het kan nog wel eens wezen dat je een dreun op je gezicht krijgt als je niet uitkijkt. Ja, kan ook nog.
Vadermoorder, moedermoorder. Wat is onze val toch diep en diep? Is er dan niemand? Nou, laten we dit zeggen. Hij is waar hij wezen moet. De bedoelingen deugen niet van hem. Want dat zijn de duivelse bedoelingen. Maar hij is. Er is hoop. Er is hoop. Waarom? Omdat de stakker zo heilbegeerig en zo lang gebeden heeft? Nee. Nee, dat zou ik nou maar niet zeggen. Nee. Maar omdat Jezus in de buurt is. Jezus. En dat wordt een botsing. Dat kan niet uitblijven. Er moet wat gebeuren. Want er zal toch nog eens een antwoord op de vraag moeten komen. Niemand? Wie zal het huis van die sterke ingaan? Niemand? Ik kom, o God, om uw wil te doen. Ik kom redden. Ik kom zalig maken. Wat een eeuwig wonder. De Heer heeft de knop van de deur al in zijn hand. Van dat land. De deur is al open. Hij heeft het land al betreden. Straks stapt hij zo het huis binnen van die beul. En straks, dan maakt hij van zo'n, ja, zo'n duivelmens. Maakt hij een mens die de grote wonderen van God gaat vertellen. Laten we het hierbij houden. Dan gaan we weer leven en wel zijn, weer verder. Hij is niet meer bij dag en nacht in de berg en bij de graaf. Maar misschien zijn er nog meer die wel niet letterlijk hier op Zuiderhof wonen of op de Noorderbegraafplaats of hier vlak bij de Bosdrift, maar die op een andere manier, die op een andere manier zeggen: voer mij uit mijn gevangenis tot roem uw naam die heerlijk is. Zou toch kunnen? En als Jezus dan eens zou komen en hij zou zeggen: ik maak je vrij, ik red je. Dan zullen we toch zijn naam prijzen. Amen.